Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Listen. Podcasts voor professionals.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Podcasts die worden al lang niet meer alleen gemaakt door amateurs op zolderkamers. Grote mediabedrijven en makers zetten er ook op in. Wie worden de grote spelers? En valt er ook te verdienen aan podcasts? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verdiepende podcast. Vandaag is mediaondernemer Yves Geiraert bij me. Hij lanceerde het betaalde podcastplatform De Kapiteinenlijn. Yves, welkom.
Goedemorgen.
Ja, ik zou eigenlijk liefst meneer Geiraert zeggen. Dat maakt zo'n gesprek toch beter, denk ik. Maar ja, dat kan helaas niet. We kennen elkaar daar te lang en misschien ook wel te goed voor. Voordat ik met je ga hebben over je betaalde podcast, 2 dingen wil ik van je weten. Allereerst, wat heeft ervoor gezorgd dat de podcast echt enorme doorbraak kreeg? Want je weet dat heel veel mensen riepen, het gaat niks worden.
Maar dat is Nederlands, hè? Dus daar ga ik toch even Kruiver bij halen.
Nou, graag zelfs, tuurlijk.
Ja, als je iets nieuws begint, dan ben je een gek. En als het goed uitpakt, dan ben je een genie. Dus dat is wat we altijd doen. Als er iets nieuws komt, dan zegt ze, ja, die is gek. En als het dan een succes is, ja, dan zegt ze, fantastisch, goede visie. Ik denk dat de podcast zo fijn is omdat het zo persoonlijk is. Het is echt het meest directe contact op het gebied van media, wat ik in ieder geval in mijn leven heb gezien, tussen de verzender en de ontvanger.
Maar dat is live radio, wat wij nu doen toch ook?
Ja, alleen het voordeel van de podcast is dat mensen echt, wat ik zie in ieder geval, is dat mensen de echte podcastluisteraar, die gebruikt het tijdens zijn wandeling, voor het slapen gaan of in de auto.
En tijdens het strijken?
Tijdens het strijken kan het ook, of soms zelfs tijdens het werken. Maar het is zo direct. En als je het goed doet, ben je eigenlijk een vriend geworden van je luisteraar. Ze gaan zich met jou identificeren.
Of een vijand, dat is ook mooi. Dat kan je denk ook. Ik ergens van de keer. Maar jij hebt vooral vrienden toch of niet op je eigen podcast?
Dat hoop ik, Paul. Er zullen natuurlijk ook mensen zijn die naar ons luisteren als we iets onprettigs te communiceren hebben. Die zien we dan ook meestal een maand abonnement nemen.
Ja, ja. Wat leren luisteraars over jou persoonlijk? Want je zegt het is heel persoonlijk, maar wat leren ze persoonlijk over jou als ze naar die podcast luisteren?
Nou ja, toen ik begon, hè, misschien is dat even goed om uit te leggen hoe wij begonnen zijn. We zijn begonnen vorig jaar met de Kapiteinenlijn. En dat was een gevolg van een aantal series die ik had gemaakt. Niet poetsen, maar lullen. De Gigs, de wekelijkse show die ik in eerste instantie...
Met Erik de Vlieger?
Ja, in eerste instantie deed ik het met Jaap de Groot, Won Jip, Mickey Hoogendijk en Karsten Klint. Ja, en de chemie met Erik, ja, die was het beste. En toen zei ik tegen Erik, kom op, we gaan het samen doen. We gaan elke week een show doen. En toen hebben we in eind 2020 een test gedaan om te kijken van, moeten we niet toch eens besluiten om een eigen platform te bouwen? Dat zei ik tegen Erik, ik wil niet afhankelijk zijn van de Amerikanen. Want bij het minst welgevallige opmerking kunnen ze zomaar van het platform gooien. Dat hebben we gezien op Twitter,
YouTube,
Facebook. Nou, toen hebben we een test gedaan. We hebben een special gemaakt over het World Economic Forum. Ik praat nu over eind 2020, over Klaus Schwab. Dus dat viel ons op. Een man van 83, die had een boek geschreven. En ja, die vindt dat we over 10 jaar al onze bezittingen moeten weggeven. En dat wordt allemaal beslist in Davos. En alle grote mensen gaan daar naartoe. Dus Erik en ik zijn daar ingedoken. Toen hebben we voor het eerst een test gedaan voor €5... om naar die serie te luisteren. En we hadden al best wel een grote community samen opgebouwd. Via de Spotify's en de YouTube. Ja, en dan kregen we duizenden aanmeldingen. Toen zeiden we tegen elkaar, we gaan gewoon dat platform bouwen. Nou zijn Erik en ik, technisch. We kunnen net de afstandsbediening van tv aanzetten. Dat is ongeveer wat ons afgaat. Maar
de leeftijd, hè?
Ja, dat is misschien de leeftijd, ja. Alleen mijn oudste zoon, dat is een soort wonderkind. Dat zegt de vader natuurlijk graag. En die heeft die hele community technisch gebouwd. En die heeft eigenlijk een kerncentrale in een paar maanden gebouwd.
Ja, junior, die dit eventjes in elkaar.
Jossie! We zeggen ook altijd in de podcast, Jossie!
Ja, precies, die heeft het gedaan, ja. Maar goed, jij gooit het hele format van het programma eigenlijk over. Want ik wilde straks eigenlijk dit aan je vragen. Want de vraag was, het begint twee korte vragen en die tweede vraag te luisteren. Wat leren we van jou persoonlijk?
Dat vind ik wel moeilijk om te zeggen wat je van mij leert. In ieder geval, Erik en ik geven alles. We willen geen filters. En als ik kijk wat ik aan reacties krijg, dan vind die chemie, Erik is de wat wildere variant.
Ja.
ik ben dan misschien wat rustiger. Alleen soms kan ik wel heel onrustig worden. Het ligt een beetje aan.
Het gaat steeds vriendelijk en soms kan er opeens bij, bij Erik, weet je dat het gaat komen. Bij jou komt dat af en toe ook even naar boven.
Ja, maar dan komt hij echt, hè?
Dan komt hij echt,
ja. En ook gewoon mensen meenemen op reis. Hè. Kijk, Erik en ik hebben samen 80 jaar ondernemerservaring. Dus ook leren van onze fouten. We hebben er heel veel gemaakt, hè, Paul. Daar zijn wij wereldkampioen in. We proberen altijd net meer te doen dan de helft.
Maar geef eens een voorbeeld van zo'n fout. Want bedoel, dat wil je ook graag horen dan natuurlijk.
Ja, dat vertellen we. Maar,
maar hier nu, want ik bedoel, niet iedereen heeft dat allemaal gehoord.
Impulsief, overal induiken, FOMO. Dus elk ondernemersavontuur aangrijpen wat je denkt dat je kan doen.
Ja, maar er staat iets dat je toch voor ogen. Als je zegt, ik heb echt een fouten gemaakt, dan weet je dat toch meteen.
Nee, want...
echt wakker van lag?
Ja, ik lig niet. Dat is weer iets anders. Ik lig nooit ergens wakker van. Ik accepteer de dingen hoe ze gaan. Want je bent verantwoordelijk voor je eigen beslissingen.
Maar dit is
kom alleen, je wordt wel rustig als je ouder wordt, Paul. Dus over die kapiteinenlijn, daar hebben we heel lang over. Ik zou bijvoorbeeld vroeger, misschien is dat een goed voorbeeld, had ik nooit zo'n test gedaan. Had ik gewoon gezegd, we gaan het gewoon doen, we zien het wel. En nu hebben we echt even een test gedaan om te kijken. Zijn mensen bereid? Willen ze naar ons luisteren? Willen ze er ook voor betalen? En waarom we het vooral deden, want we hebben er echt serieus geld in gestopt. We wilden commitment van onze luisteraars. En we wilden niet afhankelijk zijn van die Amerikanen. Of tegenwoordig zijn het ook Scandinaviërs die op deze markt opereren. Wij willen gewoon zelf bepalen wat ons geluid is. En niet dat iemand weer op een knop drukt van... nou, dat is wel heel extreem wat jullie
zeggen. Nee, maar je bent ook behoorlijk open. Om niet te zeggen heel erg open, dat is ook belangrijk. De grenzen opzoeken, soms er ook overheen gaan. Dus soms heeft het echt iets van journalistiek en dan misschien wel beter. Soms heeft het ook iets van een juicy channel. Hè, waardoor een beetje, je hangt er een beetje tussenin. Nu zeg je wel dat je volledige openheid wil, zo eerlijk mogelijk. Maar ja, kijk, jouw grote vriend Erik de Vlieger... die heeft ook een paar mooie boeken geschreven over zichzelf. En die zegt, elke ondernemer ligt wakker. En dan denk ik, dat ga jij toch ook zeggen? Dat is toch, je wil dan toch eerlijk en open zijn? Natuurlijk lig je wakker. Kom op, als je ondernemer bent, je neemt enorme beslissingen. Ja. Die kunnen verkeerd uitpakken. Dat is precies wat mensen die het zouden willen worden en het niet zijn, altijd onderschatten, zegt hij.
Ja, nou ja, ik lig niet wakker, want je hebt ook slaap nodig, anders heb je geen energie. Dus laat ik het zo zeggen, ik lig overdag wakker. Dus ik maak me altijd druk over alles. En ja, het doel eigenlijk is, je wilt altijd beter worden. Dus altijd een 10 halen. Nooit genoegen nemen met een 9. En dat is eigenlijk dat is de permanente ambitie die ik heb.
En altijd scherp zijn.
Probeer in ieder geval altijd scherp te zijn, Paul.
En natuurlijk heel veel mensen die wil je ook echt aan je trekken. En kijk, het gaat toevallig deze vragen over. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering had je hier Pieter Koblenz, generaal buitendienst, voormalig MIVD-baas, je kent hem. Mm-hmm. Hij was bij mijn collega Diana Matroos in een week over Europese defensie. Hij heeft deze vraag voor jou.
Aan Yves zou ik willen vragen. Ik doe zelf ook zo nu en dan mee aan de podcast De Nieuwe Wereld van Paul van Liemt. Maar mijn indruk is dat je daar maar misschien is niet het goede woord, een elitaire groep van mensen die graag verdieping in een bepaald onderwerp zitten te luisteren. En als je grote gevolgen wil hebben, dan moet je wel aan gebonden dat het liefst de zwijgende meerderheid er enige interesse in heeft en daar een uur of een half uur naar blijft zitten luisteren. Hoe denk je dat te gaan bereiken met een podcast? En kun je daar de wijze lessen met de glossies die je ooit hebt uitgegeven op toepassen?
Hele goede vraag, want daar gaat het altijd over. Ja. Mensen luisteren alleen of kijken alleen als het 2-3 minuten duurt. Want de aandachtspannen is ook 3 minuten. Dat blijkt uit alle onderzoeken. En toch 2 uur en 7 minuten, de gigs, hè? Jij en Erik de Vlieger.
Ja, en dat vinden heel veel luisteraars nog te weinig.
Nou, de laatste keer vond ik dat ook, ja.
Ja, gek, hè? Ja. Nee, dit is een fantastische vraag van Pieter Koblenz. Mooi, hè?
Oude
militaire baas van de AIVD. Kijk, even wat cijfers. Hè. Dus er is relatief weinig bekend over onze markt. En er zijn nu wel wat onderzoeken. Dus het is een mooi onderzoek van Markteffect. En die hebben dus onderzocht dat op dit moment ongeveer 46% van de Nederlanders luistert naar een podcast. Dus zeg maar 7 miljoen, om het even ongeveer makkelijk te zeggen. Dat zijn best veel Nederlanders bij elkaar. Wat ook uit dat onderzoek blijkt, is dat men luistert gemiddeld 100 minuten per week naar een podcast. En gemiddeld luistert men minder frequent, dat is ook, vind ik, interessant, dan voorheen, dan in 2021. Dat verklaar ik door corona. Door corona hebben we gezien dat de media, de traditionele mediabedrijven, het exceptioneel goed hebben gedaan. Praat je over DPG, Mediahuis en nog een aantal anderen. En waarom? Omdat de mens, hè, we hebben dus oren, we hebben ogen, we hebben de mond, alle zintuigen. Die hadden veel meer tijd om alleen maar bezig te zijn met nieuws. Omdat dat was wat ons bezig hield. Nou, nu zie je weer alles is open. En dan is de podcast bij uitstek het meest fantastische medium om in contact te blijven met je luisteraar, want iedereen loopt.
Maar ook zo lang, hè? Daar gaat het om. Want kijk, deze keer 2 uur 7 minuten, maar elke keer 2 uur, dat zou ik echt te lang vinden. Daar heb je geen tijd voor. Hoe leuk ja, dat is echt te
toch,
lang.
Toch is dat, om de een of andere manier merken wij dat onze luisteraars, daarom doen wij ook zeg maar minder, maar veel. En wat bedoel ik daarmee? Wij willen niet een soort permanente stroom van titels. Wij hebben gemerkt dat de gigs, wat we op vrijdag doen, dat is onze show, onze weekshow. Die kan je ook in 2 delen luisteren.
En de uitblikkers op maandag zijn de interviews, maar niet op tweede paasdag.
Nee,
terwijl
dat
nou net een dag is geholpen voor harde werken als jij.
Ja, goed, scherp voor jou. Nee, die hadden we eventjes niet. Dus mag toch wel een keertje. Ik heb getalletjes allemaal meegenomen.
Het verbaast mij een beetje. Ik denk, die harde werken, kom op. Zeggen, die weet het ook. Ondernemer, die weet dat mensen nu gaan luisteren. En uitgerekend dan.
Ja, maar dan moet je
mocht iets van thuis waarschijnlijk ook.
We hebben 69 uitblinkers tot nu toe gehad. En ja, daar zitten fantastische interviews tussen, Paul. Met heel mooi met Marten Kruijf. Een militaire tommer die heel open was.
Op de Wijk.
Ja, Rob de Wijk ook. Maar ook het interview met Talita Muze, die gewoon even een inkijkje gaf bij Op1.
Zeker.
Ja, en het best beluisterde interview in de hele serie is toch het gesprek met Peter de Vries.
Daar gaan we het ook nog over hebben.
Een paar jaar geleden had. Ja.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Yves Geiraat, is mediaondernemer en oprichter van de betaalde podcastplatform De Kapiteinenlijn. Ja, wij hebben helaas maar een uurtje. Hè. Dat is eigenlijk heel weinig voor jou natuurlijk, want je bent nu gewend. En je merkt ook, je luisteraars zeg je ook. Hebben jullie scherp in kaart hoeveel luisteraars dat zijn? Kun je dat zien? Want die heel veel podcastcijfers zijn niet te meten. Wat overigens vond ik in de begintijd ook heel prettig. Want als je bij tv werkt, maakt niet uit wat je doet. Ook al is het goed erin, dat weten we. Maakt niet uit. Als niemand kijkt, is het gewoon niet goed. En bij podcast had je dat niet in de gaten. En volgens mij is het nog steeds heel moeilijk te meten.
Klopt. Je ziet ook op die monitors hele vage cijfers. Dus ze hebben het over downloads en dan bijvoorbeeld luisteraars. Nou, dan kan je dus bijvoorbeeld ook voorheen kon je kijken op het Spotify-lijstje, de YouTube-weergaves, nou, noem het allemaal op. Wat je bijvoorbeeld niet kan zien, is hoe lang iemand luistert. Hoe lang blijven ze bij je? Nou, dus dat is ook een van de redenen waarom wij ook zeggen, we willen het gewoon zelf in de hand hebben. Dus we hebben een heel diep contact met onze luisteraars. Wij doen ook, zeg maar, de kapiteinenpost. Dus we krijgen de hele week door brieven, mails, vragen. Nou, die behandelen ook als zodanig. En wij hebben, dit ligt ook een beetje aan Erik en mij. Erik, of Paul, ik heb voor jou een munt meegenomen.
Maar nou Erik noemen, ik denk dat Erik dat echt niet leuk vindt.
Nee, mag ik de groeten terug doen aan Erik? Want hij zou meeluisteren.
Ja, doe de groeten, doe de groeten terug. Ja, zeker, dat doen jullie ook altijd. Ja. Ja. Je mist hem nu wel. Ja, je hebt hem ook nodig in dit gesprek. Ja, Erik had het beter gedaan dan nu, dat denkt hij ook. Dat gaat hij straks zeggen.
Hij is ook mijn linker en mijn rechterarm, en ik die van hem. Nee, maar we hebben deze munt ontworpen. Ja, helaas kunnen de luisteraars dat niet zien. Het is de kapiteinenmunt. Nu heb ik een vraag aan jou, Paul. Kijk, deze munt is een soort amulet, zeg maar. Dat als je het niet meer weet, dan kan je tossen. Wie van ons tweeën is doen en wie is niet doen? Wat denk je?
Ik denk dat jij doen bent en dat Erik niet doen is.
Ah, wat knap van jou. Dat klopt. Dus jij, vanaf nu kan je hem altijd meenemen. En als jij twijfelt, gewoon de munt tossen. Maar dat hoort ook.
Een beetje bij geloven, dus ik hou ervan. Ja, nee, dankjewel. Maar nu over het verdienmodel, hoe dat bij jullie in elkaar zit. Want je weet, er zijn een Netflix-model. Netflix krijg je heel veel aangeboden. Dat wil je ook in audio, daar komen we nog over te praten. En bij jullie krijg je 2 grote programma's aangeboden.
Ja.
Voor een behoorlijke prijs, want dat is de prijs.
Ja, klopt. Wat wij doen is eigenlijk, we hebben toen zitten rekenen aan het begin. Omdat podcast maken, als je het goed wil doen, kost serieus geld. Je hebt redacteuren nodig, de techniek, je moet het monteren. Je hebt een studio nodig, je moet marketing doen. Dus het is al snel een bedrijfje. Dus ik ben het toen een beetje gaan uitrekenen. Dat €9 per maand is noodzakelijk. Alleen als je dat puur en alleen doet vanuit een podcast, dan heb je al snel de discussie, ja, maar bij Netflix betaal ik dit of bij die betaal ik dat. Dus we zijn op zoek gegaan ook naar een aantal unieke elementen om het ook een beetje een soort community gevoel te geven. Dat kan een munt zijn. Tegeltjes hebben we laten maken, Paul. Ze krijgen bij ons ook nieuwsbrieven over allerlei verschillende onderwerpen. We geven af en toe hele leuke dingen weg. En onderdeel van het verhaal, dat gaan we op 4 juni doen, het Kapiteinenfestival op het Hembrugterrein. Is alleen voor onze luisteraars. En dat wordt dus zeg maar de eerste levende podcast ooit gedaan. Nou, je weet, ik heb een heel klein beetje ervaring op het gebied van de grote evenementen organiseren. Dus ja, daar heb ik ongelooflijk veel zin in.
En dat
dus
wordt dat... meteen een soort meet and greet ook met de grote kapitein zelf.
Ja, dus dat gaan we zeker doen. En Erik komt ook, maar ook alle... personages die wij hebben. We hebben de tip van Jip. Horeca-tycoon Won Jip, de verrekijker van Jaap de Groot. Die kijkt altijd vooruit en die kijkt terug op het gebied van sport. Dan hebben we de orkaan van Kaan. Die is altijd boos. Ronald Kaan, de ex-ondernemer. We hebben de tweet van de week. We hebben heel veel liedjes die we terug laten komen. Dus ja, we proberen in ieder geval een hele bijzondere dag van te maken.
En dit heb je toch wel eventjes neergezet gewoon. Hè? Daar zal Erik blij mee zijn. We hebben een gratis promootje meegepakt.
Ja, ja, ja.
Handig gedaan, Yves. Ja. Hey, over geld gesproken en promo's gesproken. Het viel wel op, dat onderschatten heel veel ondernemers ook. Die beginnen ergens mee, die denken, nou, die bekendheid die gaat vanzelf wel, van mond op mond. Wat jullie deden, dat helpt natuurlijk ook. Wat jullie deden is de stad volhangen, in dit geval de stad Amsterdam, met de kapiteinenlijn. Daar kon je niet omheen.
Ja.
Dus dat is een hele belangrijke les, of niet, voor anderen?
Ja, dus als je dat kan, hè, ik geloof wel altijd heel erg dat als je iets nieuws doet, dat je het vol overtuiging doet. En in één keer, bam. Dus ik geloof meer daarin dan zeg maar van die hele kleine campagnes. Dus ja, wij hebben daar wel heel veel gas in.
Dus niet, dat is wel interessant, dit niet onder de radar beginnen. Want soms zie je ook dat het ook kan, maar dat ben je niet, waarom ben je dat niet voor?
Ik zeg niet dat ik er niet voor ben. Het moet ook kunnen. Alleen als je die markt van podcast was vorig jaar... was nog een beetje zo, ja, ik moet het allemaal zien. Hè. Is het geen hype, hè? Dus het clubhuis zou het helemaal worden. Alleen clubhuis is iets heel... Ja, daar hoor je weinig meer over in Nederland. Dat is vooral, denk ik, heel aantrekkelijk in oorlogssituaties. Of aantrekkelijk, klinkt een beetje raar. Maar dan kunnen mensen echt gewoon hun geluid laten horen. Maar de podcast was heel jong. Maar ik zelf was er meteen laaiend enthousiast over. Omdat je hebt niet die klok... Je kan echt de diepte in en je bepaalt zelf eigenlijk het ritme ook van je complete uitzending. En dat persoonlijke contact. Dus ik werd er zo enthousiast over dat ik zei, oké, dan gaan we nu ook vol. En toen waren er nog niet zoveel aanbieders. Toen zeiden ook de meeste experts, dat gaat nooit lukken.
Nee.
Geef ze 3 maanden.
Ja, jullie noemden dat in de gigs afgelopen, dit tijdens de paasdagen. Ja. Dan noemden jullie die haatsmurf, die kabouter. Ja, daar ging het een paar keer over. Met name Erik ging daarop los, Erik de Vlieger dus.
Ja.
En wie is dat dan precies, die haatsmurf?
Ja, die
Sander met zijn voornaam, of
ja,
niet?
Ja,
toch
ja,
niet?
Oh, ja, ja, die is nogal aanwezig. En ik gun hem het allerbeste. Alleen, dat vond ik zo kinderachtig. En hij had zelf... want wij hadden namelijk wat onthuld over hem. Waarom hij eruit was gegooid.
Duidelijkheid voor mensen die denken, Sander Schimmel.
Ja, hij was eruit gegooid bij Dragon's Den. Dat had ik bij toeval gehoord van Michel Peridon. En toen ging hij weer helemaal los. En schoppen en schelden. En toen luisterden we dus naar een podcast van hem. En dan had hij zo'n... een muurtje gebouwd. Dat kon je dan voor een paar eurotjes meeluisteren. En dan praatte hij met Jaap. En toen had hij het over de bediende bij Michel Peridon. En die noemde hij de zwartste Congolees die ik ooit heb gezien. Nou, dat vonden wij wel een beetje een hele trieste opmerking van deze man die zich profileert als de heilige barmhartige Samaritaan bij de Volkskrant. Ja, en dan gaat hij schoppen en schelden.
Maar is dat dan niet een beetje jijbak ook?
Nee, dat vind ik jijbak, ja. Maar dat vonden wij wel. Het was ook een beetje omdat hij zo tekeer ging. Ja, dan krijgt hij hem gewoon even terug.
Belangrijk is, als je geld wil verdienen, dan heb je ook abonnees inderdaad nodig. Daar mikken jullie op, maar er zijn andere methoden. Crowdfunding, weet ik, merk ik om me heen, dat werkt heel goed. Dat kan, zeker als je echt fans van de show hebt. Uh-huh. Mensen zijn bereid om er veel voor te betalen. Je kunt ook bijvoorbeeld, je hebt een groot netwerk. Je kent goede investeerders.
Ja.
Ondernemers zeggen misschien wel, dit geluid horen wij nergens. Daar willen wij voor betalen.
Ja.
Halen jullie ook geld op uit die hoeken?
Nee, dat hebben we wel overwogen. Maar op een gegeven moment zeiden Erik en ik, ja, weet je, het is toch een beetje raar. Wij kunnen dit, we zijn niet arm, om het zo maar te zeggen. Wij kunnen dit gewoon zelf. Dus we hebben zelf besloten om die risico's te nemen. Maar we leveren wel een product. We willen een mooi product maken. We zijn er ongelooflijk trots ook op. Ja, en dan vragen we daar gewoon een bedrag voor. Nou, en dat is wat ons betreft hartstikke haalbaar.
Maar zou ik toch nog meer een inkijkje mogen krijgen? Want er zijn ook mensen die luisteren en denken, misschien wil ik dit ook. Het is niet van niks razend populair. Dat is mooi ook. Het staat voor iedereen open.
Ja.
Maar het is handig altijd als je diepe zakken hebt. Maar dat betekent, jullie hebben besloten, bijvoorbeeld de komende 5-6 jaar... betalen we daar alleen maar voor en daarna kijken of we winst kunnen maken?
Ja, nou ja, kijk hoe het nu is. Hè. Dat is je kan... Het is nog geen groot bedrijf, maar we hebben wel groot bereik. Dus als ik even kijk naar andere podcastmakers die hier ook over nadenken, hoe wij het doen, we hebben die community zelf gebouwd. Dus die hele soort techbedrijf is het eigenlijk. Nou, dat is wel een serieuze investering om dat helemaal zo te bouwen. Om het helemaal in stand te houden en om goede kwaliteit te leveren.
Maar waarom is dat een grote investering? Want wat heb je daar per se voor nodig?
Nou ja, het moet allemaal wel top zijn, Paul. Dus het is niet zo dat je even op een knopje drukt en dan werkt het. Het moet wel een heel goed functionerend systeem. Ik zou je eerlijk zeggen dat wij crashten ook toen wij begonnen vorig jaar. Toen zat ik bij Wilfred Gené en die dacht dat het een marketingtruc was. Maar we waren toen 6 minuten uit de lucht. We hadden gewoon te weinig capaciteit, omdat de binnenstroom, dat waren zeg maar de eerste fans, die was best wel serieus groot.
Nee, dat kun je niet hebben, dat is echt te gek.
Nee, maar dat bedoel ik ermee. Dus het moet helemaal top zijn, die techniek. Nou, en wat wij nu aan het doen zijn, we zijn aan het doorontwikkelen. Dus we doen en het festival als eerste. En we gaan nog iets groots doen. Maar dat
zei je ook al in die gigs. Ja, ik heb er niet voor niks twee uur zitten luisteren. Ja, dus kom op, vertel even.
Nee, dat wordt deel 3, maar dat is echt...
Wat is dat?
Ja, dat vind ik zo... Ja.
Nou, kom op, je wou het bijna zeggen.
Ja, je moet het zoeken toch in een nog groter commitment van de luisteraars. Die gaan we onderdeel maken van onze community.
Die mogen gewoon meedoen aan de show.
Nou ja, ik doe er geen uitspraak over. In ieder geval...
Wat een transparantie. Een beetje op kaag afgeven.
Of god, het wordt nu... Ja, wacht altijd. Hè. Bij jou is het altijd een soort aanloop. Hè, voordat je gaat
beginnen.
Als
je dat weet, dan ben je voorbereid.
Ja, zeker. Ik wil het graag met je hebben over kaag trouwens zo meteen.
Nou, laten we dat dan doen. Daar hebben we niet alleen over.
Ja, nee, maar even om het verhaal af te maken.
Nee, dat kan niet, want we gaan toen naar de reclame. Dat is ook hier belangrijk, dat weet je. Daar ga ik ook aan jou vragen. Is reclame belangrijk over adverteerders? Gaan we het hebben. Ja. En er speelt nog iets, namelijk, kijk, groot nieuws. Maken. Echt groot nieuws hebben jullie gemaakt. Heel groot nieuws zelfs. En ook daar kun je misschien toch wel nog een tipje van de sluier over lichten. En ik denk het wel. Blijf maar luisteren. Zometeen. Yves Vrij gaat over het andere betaalde podcastplatform. Dat ook nog. Dat sinds kort actief is in Nederland. Is hij daar positief over? Nou, kan ik een tipje van de sluier lichten? Niet zo. Dus Podimo. Blijf luisteren.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de verdiepende podcast. En eigenlijk 4 natuurlijk vanwege Tweede Paasdag. Morgen praat ik met Alexander Klupping, mediaondernemer, podcastmaker en adviseur van Podimo over de podcastmarkt. Te gast is Yves Geiraat, mediaondernemer, oprichter van het betaalde podcastplatform De Kapiteinenlijn. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk over de toekomst van de podcastindustrie. Daar valt genoeg over te vertellen. Mm. En de komst van Podimo. Dus het grootste betaalde podcastplatform van Europa. En wat doet dat met de markt? Daar wil ik je zo meteen alles over vragen. Maar we mogen 1 ding niet laten liggen. Namelijk, toen we het over het verdienmodel hadden, ging het natuurlijk ook nog even over nieuws maken. Dat is belangrijk. En maak je ook echt nieuws of het nieuwtjes? Je hebt een heel groot nieuws gemaakt. Namelijk met meneer Sjaak Smeets, topman bij de persgroep. Ja. Die is daar weggegaan. Echt een MeToo-verhaal, maar dat is stilgehouden. En dat is heel gek natuurlijk. Een groot mediabedrijf dat je uitgerekend dit stilhoudt. Iedereen een maand neemt en dit stilhoudt. Jullie zijn er flink mee uitgepakt. En ik hoorde afgelopen zondag, er gaat nog meer komen. Daar kun je er niks over zeggen, je bent ermee bezig. Ja. Maar er gaat wel nog meer komen.
Ja, zeker. Dus daar laten we het niet bij. En kijk, wat ik vooral vreemd vind in dit hele verhaal, is het kwam bij toeval op ons bureau. We zijn daar heel erg diep ingedoken. Het zwijgen van bijna alle hoofdredacteuren van de DPG-titels, van Philip Remark, van Pieter Klok, die allemaal wisten dat dit had gepasseerd. En nou begrijp ik heel goed dat toen in het tijdsbeeld anders was. En dat het goed was dat ze hem weg hebben gestuurd. Alleen ze hebben gelogen over de reden waarom ze hem weg hebben gestuurd. En als je kijkt dus hoe ze nu uitpakken over zeg maar de kwestie bij D66, wat helemaal goed is, hè, hadden ze het in hun reactie toen het over hunzelf ging, over een onbekende Belg. En dat het in de tijdsbeeld ging. Nou, is dan Frans van Drimmelen een onbekende D66er? Want het ging over 2015. Dus ja, ik vind die dubbele moraal van onze media die in Belgische handen zijn, ja, een beetje triest eigenlijk. En vooral heel erg hypocriet. Het kan gebeuren.
Dit was heel opvallend. Met wel 1 aantekening of kanttekening. Loes Rijmer hebben zijn columnist, die MeToo al heel lang volgt. Ja. Die heeft hier gewoon openlijk over geschreven. Ook kritisch geweest op haar eigen krant.
Ja, maar het kwam wel allemaal heel langzaam op gang. Dus ze zaten eerst, toen wij ermee kwamen, we merkten dat alle rijen meteen gesloten werden. Vind ik jammer. Ik bedoel, wees er gewoon open over. Ik heb Van Tilo ook zelf benaderd. Ik was helemaal niet van plan om met het zwaard tekeer te gaan. Ik was vooral verbaasd. Ik zei, waarom hebben jullie erover gelogen? Nou, en die Sjaak Smeet was vooral in België heel bekend. Maar ook in Nederland.
Een soort hoofdredacteur, hoofdredacteur, ja, een hele belangrijke positie.
De belangrijkste man, zeg maar. En ik heb toen ook een jongen van de Volkskrant gesproken. Die hier zelf van schrok. Die is hier toen ingedoken. Die heeft een mooi artikel geschreven. Maar ik merkte ook alweer bij hem dat er dan toch wel veel dynamiek ontstaat binnen de krant zelf. Om hier niet heel open over te zijn. Nou, dat is raar, omdat ik wil mijn hoofdredacteuren vertrouwen. Ik wil de hoofdredacteur van het AD vertrouwen, van de Volkskrant. En als zij nou gewoon hadden gezegd van, joh, we schrijven over alles en iedereen. Dus over bekende MeToo-kwesties, The Voice en Ajax. Maar ook over minder bekende. Ze hebben het ook een keer volgens mij over een hoogleraar gehad. Of een dansleraar. Nou, Frans van Dimmelen is wat mij betreft ook een onbekende. Ja, zeg dan ook, jongens, bij ons is ook wat gebeurd. Toen hebben we het zo gedaan. En met de wetenschap van nu hebben we het nu gedaan. Ja, en dat maakt het toch wel heel dubbel. Dat ze wel over alles en iedereen een mening hebben. Via de columnisten en via de nieuwsredacties, dan informeren ze. Maar als het over hunzelf gaat, dan zwijgen ze eigenlijk. En dat is buitengewoon jammer. Dus ja, daar geven we ook aandacht aan Paul.
En heeft dat geholpen ook daarna in aanwas? Ik bedoel, merk je dan, want er gaat natuurlijk aandacht naar je kanaal. Daar gaan mensen denken, wacht even, dat hadden we misschien niet verwacht. En dat is echt een groot onderzoek, dat zijpelt ook door. Dat houdt niet op, jullie gaan er ook mee door. Helpt dat ook meteen?
Ja, en ook vooral in België helpt het. In België is het wel een heel groot verhaal. In België is ook natuurlijk een andere strijd. Hè? Dus je hebt ook Paul Gijsens, hè? Die is nu... die
Marco... Dat was ooit een vriend, was dat, hè? De boezemvriend, geloof ik.
Ja, die is eigenlijk eigenaar van het Belgische BNR. Dat zijn geen vrienden. En zo zijn er nog een aantal mensen.
Nee, dat waren vrienden, zijn uit elkaar gegroeid. Dus dat is een heel mooi verhaal natuurlijk. En dat waren de twee, dat was iemand die heel dicht onder Smeets resulteerde.
Nee.
Of was dat zijn beste vriend zelfs?
Nee, Sjaak Smeets was de beste vriend van Dillo. Dus dat was ook heel pijnlijk. Kijk, dus Van Tillo, die trok zeg maar dagelijks op met Smeets. Die gingen ook naar Denemarken met elkaar. Die gingen zelfs op vakantie. Alles vertelden ze aan elkaar. Maar ik geloof echt Van Tillo dat hij het niet wist. En toen hij het wel wist, toen dacht hij, oké, het valt allemaal wel mee. Toen heeft hij ook een onderzoek laten doen. En dat was wel shocking. Dus Van Tillo heeft eigenlijk heel goed gehandeld.
Maar niet gezegd, jullie moeten je mond houden verder hier.
Nou ja, weet je, in België gaat het allemaal anders. Dus in België, als je niet meewerkt, kom je nooit ergens meer terecht. Dus dat is toch wel een behoorlijke omerta-cultuur. Dus de dames, zeg maar, over wie het ging, we hebben er heel veel gesproken ook. Ja, die waren ook wel angstig om zeg maar heel fel te gaan, want dan kunnen ze nooit meer ergens aan de bak. Dus dat is heel Belgisch ook. Hè? Dus Belgen zijn wat stiller, maar aan de andere kant in hun handelen veel vreder en veel harder. En dat Smeets toen buiten is gezet en dat daar een soort persbericht bij is gestuurd, dat hij allemaal fantastisch was. Misschien snap ik dat nog wel in het toen. Maar wat ik bij Van Tillo, toen hij bij mij op kantoor kwam, hè, en dat is best bijzonder dat die man de moeite neemt om de trein te nemen. Dat is toch een beetje de Berlusconi van de lage landen. Een
hele grote man in deze wereld. Zeg.
Ja, en hij was heel emotioneel in het gesprek. Toen zei ik ook, ik ga je duiden, want hij wou geen interview geven. En ik bleef hem maar vragen. Twee dingen hielden mij toen bezig. Punt 1. Wisten en weten alle leidinggevenden van DPG van deze kwestie. Nou, dat duurde echt anderhalf uur voordat ik die echte ja kreeg.
Dat is nog snel.
Ja, dat is relatief snel, ja. Nou, toen zei ik, oké, dat begrijp ik dan niet waarom jullie daar niet transparant over zijn. En toen zei ik tegen hem, ik zeg maar, Christian, met de wetenschap van nu, je leest onze kranten, je leest je eigen kranten, toch? Heb je nooit een keer gedacht van, goh, ik ga toch eens even aan mijn directie, mijn hoofdredacteur vragen, moeten wij niet eens een keer wat over onszelf vertellen? Dat is toch normaal? Je bent een slimme man. Toen zei hij meteen, ja, denk je dat ik invloed heb op mijn redacties? Ik zei, nee, dat is niet eens mijn vraag, daar heb ik niet eens over nagedacht. Het is gewoon menselijk iets. Toen ging hij naar het toilet, toen ging hij zijn handen wassen. Toen zei hij letterlijk, ja, ik zou mezelf schijnheilig vinden met de wetenschap van nu, als ik dan opeens mijn standpunt zou veranderen. Ik zeg, ik zou het alleen maar mooi vinden. En ik denk dat de lezers het juist zouden waarderen. Dus die doofpotcultuur die dus ook bij DPG heerst. Blijkbaar in heel Nederland is er sprake van een doofpotcultuur. Ja, dat maakt het wel raar.
Maar hier heb je dus op de kapiteinenlijn openheid kunnen betrachten. Dan zou je denken, er komt een nog groter platform aan. Misschien nog mooier, namelijk het Deense platform Podimo. Netflix van de podcastwereld.
Ja.
En ben je er positief over of niet?
Ik denk dat ze een jaar te laat zijn, Paul. Kijk, natuurlijk, Clupping, fantastische verhalen vertellen. Die hebben ze dan zeg maar naar voren geschoven. Hij is, ook, kent ook die oprichters van Podimo vanuit zijn Blendl-tijd. Nou, ik hoor Clupping nog praten hoe groot Blendl wel niet zou worden. Hoe fantastisch het zou worden. Nou, we kennen het verhaal.
Dat ja, maar dat kan, dat is ondernemer.
Nee, dat is prima, dus dat is heel mooi. Maar ik kijk er gewoon heel neutraal naar. Ik ben lid geworden, ik ga het even proberen. Het is niks nieuws. Dus die podcastmarkt die heeft zich het afgelopen jaar zo gigantisch ontwikkeld. Kijk hier bij FDBNR. Jullie zijn al een podcastbedrijf. Jullie hebben eigenlijk niemand nodig. Jullie hebben het zelf gecreëerd. NRC is een absolute voorloper op het gebied van podcasts. Die doen het fantastisch. De NPO, weliswaar met publiek geld, die maken de meest waanzinnige podcasts.
Die ver uit de meeste ook.
Ja, dan Spotify is al een distributiekanaal. Dus ik zie Podimo als een zak met geld. Heel leuk dat ze roepen in de markt van joh, we gaan allemaal journalisten steunen. Ze zijn natuurlijk uit op een cash-out. Prima, het is ze gegund.
Het is een soort private equity.
Het is het. Kijk, Osborne Clark, hè, dat zit hier ook in de Zuidas. Als dat soort bedrijven, zeg maar, de persoonlijke adviseurs zijn van dit soort bedrijven, dan weet je gewoon, er komt nog een rondje en er komt nog een rondje en daarna willen ze het verkopen aan Spotify, aan Google of wie het ook is. Ik vind het niet vernieuwend. Ik vind het leuk.
Maar ook niet voor een luisteraar die denkt, wacht even, het heb je toch een overzichtje voor €5 in de maand heb ik gewoon. Ja, maar je moet er nu voor gaan betalen. Voor €5 in de maand heb ik toch een behoorlijke keuze. Mooie titels.
Ja, maar dat heb je nu ook. Ik bedoel, je kan nu ook gewoon bij Spotify alle podcasten vinden als je dat wil. Je kan ook lid worden van de Kapiteinenlijn. Je krijgt ook als je luisteraar of abonnee bent bij een krant, krijg je ook al die mooie podcast. Het is er al.
Nee, maar als ik nou ga kiezen tussen jullie bijvoorbeeld, dan heb ik bij de Kapiteinenlijn twee dingen.
Het is heel anders.
Nee, maar goed, voor meer geld dan. Ja. Dan een maand Podimo, daar heb ik dan toch een behoorlijke zak met audio voor.
Ja, maar waar het nu om gaat, dus nu komt het grote gevecht om de oren, de ogen van de mensen. Dus Netflix is natuurlijk een concurrent van de podcast. De krant is een concurrent van Netflix. Dus er is zoveel gaande op het gebied van media dat het gevecht, zeg maar, om het zo maar te noemen, om het individu, die wordt steeds intensiever. Er is steeds meer aanbod. Dus mensen zijn niet bereid om naar 10 podcasts te luisteren. Wat we zien dus in de onderzoeken van die marktmonitor is dat mensen willen maximaal 3 tot 4 podcasts beluisteren. Wat ook normaal is, want hoeveel tijd heb je? Men is daarnaast tevens niet bereid om meer dan 100 minuten per week naar een podcast te luisteren. Dus dat men nou al 2 uur naar dat gedoe van Erik en mij wil luisteren.
Dat
wou
ik net zeggen. Hey,
okay, maar dat geeft dus aan dat waarom, want daar moeten we even naar terug. Wat is nou een podcast? Dat is nou juist iets sympathiek. Geen reclame. Je wilt contact hebben met die ene personage. Dat is die chemie. En wat nu de nieuwkomers doen, die gaan weer dus alles en iedereen opkopen. En niemand zit daarop te wachten. Je wilt die ene persoon of die ene duider, daar wil je mee associëren.
Nou, maar dat had Netflix ook kunnen roepen. Denk je, nou, ik kan er toch wel aankomen aan die films. Toch wel handig dat ze bij elkaar zijn op één kanaal. Dan
maar
kan
het is gewoon
kiezen.
Wat Betapress vroeger was, weet je, van de bladen en zo. Het is allemaal heel leuk en het ziet er heel Scandinavisch en fraai uit. Maar ik zeg jou, je mag me quote op deze voorspelling.
Dat horen wij nu.
Ja, ik ben er niet enthousiast over. Het is wat mij betreft een jaar te laat. Ik ga dat ook vragen aan Clubbing. Ik gun ze het allerbeste. Maar het is misschien handig om daar af en toe je podcast gewoon voor wat bereik te zetten. Net zoals het nu handig is om af en toe op Spotify te plaatsen. Maar wat mij betreft is het er al.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de verdiepende podcast. Later deze week praat ik nog met Anne Moraal, chef audio bij NRC, over de podcastambities van NRC. Mijn gast is Yves Geiraat, mediaondernemer en oprichter van het betaalde podcastplatform De Kapiteinenlijn. Enorm aanbod, dat zeg je net al, over ieder onderwerp dat je kunt verzinnen zo'n podcast te maken. Hoe blijf je die beste podcast ook maken? En dat betekent dus, wie gaat de winnaar worden? Zijn dat degenen, als ik jou goed beluister, die in ieder geval afzien van advertenties, van veel reclameonderbrekingen?
Nou ja, tenzij het grappig is. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik vind Marcel van Roosmalen ongelooflijk grappig. Als hij een reclameboodschap inspreekt, ja, dan is dat niet vervelend, om het zo maar te zeggen. Dus je kan op een leuke manier dat doen. Maar kijk nou bijvoorbeeld naar deze uitzending. Hè. Dus niks dan lof dan voor BNR. Maar hoe vaak wij worden onderbroken om even naar die reclame te gaan. En dat is het mooie van die podcast. Je komt nooit uit je dynamiek. Dus als je het voor elkaar krijgt om het te laten in stand houden door luisteraars die daar bereid zijn voor te betalen. Ja, dat is natuurlijk veel prettiger dan elke keer eruit duiken.
Maar dat zou ik altijd en overal ook willen. Dat zou ik als maker tuurlijk ook heel graag willen. En wat jij doet of jullie doen, denk ik ook heerlijk. Dat wil je ook. Ik probeer het zelf ook af en toe, dat soort initiatieven. Maar je merkt ook, als je dat wil doen, je wil er geld mee verdienen. Zonder mensen, zonder grote adverteerders of investeerders achter je, dan ben je tenminste 10 jaar kwijt. En dan nog, dan weet je het nog niet.
In welk boek staat dat? Dat je tenminste 10 jaar...
Ik ken niemand die binnen 5 jaar, daar gaat het al over, binnen 5 jaar bijvoorbeeld al iets verdiend heeft, flink verdiend heeft, dat er een redactie van kan optuigen, kwaliteit beter kan maken.
Ja, mijn advies is, als je dan toch wil doen dit, dat je er een soort 360 van wil maken. Eigenlijk doen jullie het fantastisch, hè? Dus dit mediabedrijf, die heeft alles, hè? Die heeft krant, die heeft print, of hoe heet het, magazine, die heeft online, die heeft radio. Je moet het echt in een model zien. Dus als jij een podcastmaker wil worden, zie jezelf dan ook bijvoorbeeld als merk. En dan kan het wel degelijk een veel breder succes worden. Als je het heel eendimensionaal bekijkt, ja, dan is het moeilijk. En dan kom je vaak bij die distributiemodellen die de hele markt opkopen en dan de baas zijn. Maar ja, dat moeten we nog allemaal maar zien. Dus dat is...
Stel dat jij een aanbieding krijgt van Podimo bijvoorbeeld. Hè? Dat Alexander Klupping zegt, nou, die Yves Geiraat en vooral Yves Geiraat en wat die samen doen met Erik de Vlieger vind ik heel erg leuk. We willen dat onderdeel willen we hebben, de gigs. En dat willen wij gaan overnemen. Doe je dat of doe je dat nooit?
Ja, dan wordt het een beetje een ten Hagje dit, hè?
Dat zou ik niet zeggen, ja.
Of nee, of een Arne Slot, ja. Hè? Die maar geen duidelijkheid wil geven.
Heel interessant, ja, dat je dat ook opmerkt. Dat valt mij ook op.
Hij kan gewoon zeggen, joh, weet je, ik zit bij Feyenoord. Ik ga absoluut niet naar Ajax, punt.
Discussie maar dat doe jij nu ook.
Ik ben daar helemaal niet mee bezig. En ik vind het belachelijk om te zeggen, ik sta nooit ergens voor open. We zijn er niet mee bezig.
Maar geen ja, geen nee, dus je weet het nooit.
Nee, maar dat moet je nooit zeggen. Dus dat is echt totale onzin om dat ook te gaan roepen. Dat is soms heel stoer, dat moet je niet doen. Wij hebben vooral ongelooflijk veel lol. Lol voor 10. En vooral het plezier. Dus wij genieten ervan. We verheugen ons erop om elke vrijdag die podcast te maken. Ik verheug me er persoonlijk enorm op om elke maandag een bijzonder iemand te spreken en om alles te vragen wat je maar kan bedenken. Dat is het mooie van de podcast.
Mag ik even die gigs eruit halen? Want het is wel aardig voor de geschiedenis. Want het begint nu steeds meer mensen gaan naar luisteren. En ik denk, hoe kan dat nou, dat duo? Ze snappen het wel een beetje, Yves Geiraat en Erik de Vlieger. Vullen die elkaar aan? Is er chemie? Ja, die is er wel degelijk. Dat is een bijzondere podcast. Je hoort het, dat hoor je nergens, ook twee van deze mannen bij elkaar. En hoe kan dat nou? Dat weet ik toevallig. Hè. Ooit bestond Baarten van Dorp. In die tijd was Erik de Vlieger daar een veelgeziene gast, veel gevraagde gast ook. En toen riep jij al in die tijd, ik kan dit beter, ik zou dit ook graag willen. En wie moet dat doen? Toen zei hij, dat moeten wij met z'n tweeën gaan doen. Ja. Is het daar allemaal uit voortgekomen?
Ja. Erik en ik kennen elkaar al ruim 20 jaar. En hoe het eigenlijk ontstond, is dat Erik en ik hebben zo'n brede interesse in alles. We hebben ook overal meningen over. We maken inderdaad ook best wel veel lawaai. Maar we kunnen ook lachen om onszelf. En we hebben altijd de meest intensieve gesprekken. En toen ontstond het moment dat ik tegen Erik zei, zullen we dat gaan delen? Maar dan zonder filter. En we hebben zelf al best wel wat meegemaakt. We hebben ook wel wat littekens. We hebben alle kanten, zeg maar, van het ondernemerschap
gezien.
Maar
dat hoort ook.
Dat hoort. En eindelijk waren we toen in business. We hebben nooit echt zaken met elkaar gedaan. Ja, kleine dingetjes en zo. Ja, en dit is het plezier. Het was ook niet onze intentie om hier heel veel geld mee te gaan verdienen. Gewoon de lol. Maar nu zien we de lol steeds meer in. En nu
maar ook boosheid. Er zit ook die boosheid in. Je zou bijna zeggen, ja, die woede. Ja, waarom? Echt. Dat is toch juist als je wat ouder denkt, nou, daar kun je juist ook weer om lachen.
Wij worden helemaal knettergek, joh, wat wij hebben gezien tijdens corona. Dus wij hebben continu winstwaarschuwingen gegeven. Ook over die Ab Osterhuis. Hè. Ik weet nog precies hoe dat ging. Die zat altijd maar bij op één en op één. En moord en brand te schreeuwen, waarop ik aan Jort Kelder een appje stuurde. Kreeg hij daarvoor betaald? Nee, niet dat ik weet. Ik word niet goed van die man. Toen gingen we ons verdiepen in Ab Osterhuis. Toen bleek hij gewoon 5,6 miljoen euro aan die vorige pandemie te hebben overgehouden. Ik volg hem nu nog steeds. De laatste jaarrekening die hij heeft gedeponeerd is 2018. Ja, dat vind ik raar. Krijgt hij dan een boete? Dus ik weet nu al dat Osterhaus ook weer zijn zakken heeft lopen vullen. Moet ik wel even een disclaimer maken.
Wou ik net zeggen, niet... dan is een juice channel anders weer.
Ja, ja, klopt. Maar het voelt niet goed, Paul. Net zoals het... Wij hebben 11 juni vorig jaar, 11 juni, hebben wij gezegd... Hugo Metekol in de Siewert-casus. 11 juni hebben we 4 specials over gemaakt. Alle topambtenaren toen gesproken. Toen wisten wij het al. Wij roepen ook... En daar ben ik heel bezorgd over. Dat ja, de Jaap van Dissel hebben wij toen een behoorlijke tip over gekregen. Over financiële posities. Hebben we hem bevraagd. Ik wacht nu al 1,5 jaar lang op zijn antwoord. We hebben hem keuzemenu's gestuurd. Dus waar ik me boos over maak...
Nou, maar het is ook best lastig, want dan suggereer je toch dingen... en dat zou kunnen, en dan kun je zeggen, het voelt niet goed... maar je weet het niet. Dat is nou precies het punt waardoor je er niks mee kan doen.
Osterhuis, dat hebben we, en we hebben ook...
Nee, maar over wat je over Jaap van Dissel zegt.
Oké, maar ik zeg je, daar komen wij op zeer korte termijn op terug. Dus wij hebben ook een enorm netwerk van kapiteinen... die ons aan de lopende band met interessante informatie voorzien.
En die kapiteinen, dat zijn ondernemers?
Het zijn heel veel ondernemers, ja. Het zijn mensen die, net zoals Erik en ik... Met verbazing kijken wat er de afgelopen jaren hier is gebeurd. Wij kijken met verbazing naar de politiek. Ik bedoel, vandaag gaat het over nieuw leiderschap. De volgende keer gaat het weer over iemand anders. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. De bende van Den Haag. Ik vind het echt gewoon verschrikkelijk om naar te kijken. We moeten gewoon als land vooruit. We willen graag een land hebben waar we samen...
Het zou nog een apart politiek programma kunnen worden... ook dan natuurlijk op die kapiteinenlijn, als ik het zo hoor.
Zeker, maar dat wij horen bij niemand. Erik en ik zeggen altijd, ik ben niet links, ik ben niet rechts... ik zit niet in het midden, ik ben Yves. En Erik zegt, ik ben Erik.
En af en toe ook grote discussies, ook over klimaat. Ik zou zeggen, mensen, maar een keertje luisteren. Maar je weet het, we zijn bij de kettingvraag. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En dan mag je een korte, bondige vraag. Dat gaat niet lukken, dat weet ik al, maar toch, ik probeer het even. Die mag je stellen aan de volgende gast, en dat is Alexander Klupping. Wat wil je aan hem?
Ja, Alexander, allereerst nog dank voor het teruggeven van de domeinnaam yvesgeirat.nl. Ja, dat deed hij dus in het begin. Ging hij allemaal domeinnamen van bekende mensen registreren. Heel goed doel om mijn domeinnaam terug te krijgen. Is gelukt. Dank daarvoor. En mijn tweede vraag is, Alexander, denk jij niet, of wel, dat Podimo een jaar te laat is met de introductie op de Nederlandse markt? En ik heb net uitgelegd waarom ik dat denk.
Nou ja, dat is een hele goede, mooie, bondige vraag trouwens. Ja. En ook geweldig dat je ook je eigen naam hebt teruggekregen. Dat is toch ook, het geeft wel een goede inbossen, jongen dan.
Ja, en ik wil ook wel ik vind hem wel een mediapersoonlijkheid. Dus dat compliment wil ik hem absoluut geven. Ik vind dat hij dat heel leuk doet altijd.
Ik zie dat precies, dat is ook jouw methode. Een beetje maar dat is zo zit je daar in het leven.
Maar wat goed is
meer kant aan een verhaal.
Ja, nee, maar dat is ook zo. Aan elk verhaal zitten meerdere kanten.
Ik dank je, Yves Geiraert, mediaondernemer en oprichter van het betaalde podcastplatform De Kapiteinenlijn. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Listen. Podcasts voor professionals.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.